Dus heeft u een vraag over het hele AVG gebeuren, kunt u even bellen. Krijgt u mij aan de lijn. En dan kunnen we dat meenemen in het gesprek.
Ja, het mooiste is als er onder de muziek gebeld wordt, denk ik.
Ja, dat is wel het meest prettig, ja.
Dat is het prettigste, ja. Ondertussen is aangeschoven in de studio Dennis Baten. Goedemorgen, Dennis.
Goedemorgen.
En ik ben er de afgelopen weken, maanden al flink mee ondergedompeld. Ik heb het ook lekker voor me uitgeschoven. Ik zal het heel eerlijk bekennen. Dus ik ben heel blij dat je er bent.
Ja.
En dat jij er heel veel van weet en ons daarin gaat meenemen. Want privacybescherming en AVG, de verordening, gegevensbescherming, wat houdt het allemaal in? Wie hebben ermee te maken? Wat moet je, mag je, kun je? Wat, ja, ik wil wel meegenomen worden.
Ja.
En ik denk dat ik vandaag heel veel wijzer word en de studio uitga. Ik hoop ook dat mensen actief mee gaan doen en vragen stellen. En die proberen we dan tussendoor wel op te pakken.
Ja, helemaal goed.
Dus Dennis, waar kom je vandaan? Wie ben je eigenlijk? Want ik zie je nu zitten. Ja. Ik heb je aan de lijn gehad van tevoren, maar ik ken je verder niet. Je komt uit de regio.
Nou, ik kom niet uit de regio. Ik woon wel in de regio en ik werk ook in de regio. Ik ben ondernemer. Ik ben zelfstandig. En ik help bedrijven eigenlijk met op een aantal vlakken. Op het vlak van security, op het vlak van privacy en op het vlak van ethisch hacken. Dat betekent dus eigenlijk...
Kan je ook nog ethisch hacken?
Ethisch hacken, ja precies. Ja, dat kan.
Dat klinkt wel heel leuk.
Op een verantwoorde manier, zeg maar. Hè. Dan, wat dat eigenlijk betekent is dat ik bedrijven help met beveiliging en met hoe ze goed om moeten gaan met persoonsgegevens. En als ze dan het idee hebben dat ze het goed geregeld hebben, dan kunnen ze ook aan mij vragen van, nou, test jij dan eens een keer de beveiliging van onze systemen. Hè, om te kijken of er niet nog kwetsbaarheden of gaten in zitten waar zeg maar echte hackers misbruik van kunnen maken.
Okay.
Hè, dus dan kruip ik in de rol van ethisch hacker en dan ga ik op zoek naar zwakke plekken en dan vertel ik dat aan mijn klanten. En het idee is dan dat ze dat kunnen oplossen voordat iemand anders er echt misbruik van kan maken.
Ja. Ja, want ik zag vanochtend op nu.nl zo'n nieuwsbericht dat in Rusland hebben ze gehackt en ineens... streamen ze live de sportschoolbeelden van een sportschool in Noord-Brabant.
Ja, ja, nou ja, ja, dat, nou ja, dat soort dingen. Dat soort dingen gebeuren, zeg maar. Dat is dan zeg maar onethisch. En stel dat een organisatie mij dan inhuurt, dan kan ik bijvoorbeeld vinden dat zo'n mogelijkheid bestaat, dat iemand daar misbruik van kan maken. En dan ja, het idee is dat ze dan mensen dan maatregelen kunnen nemen om om die kwetsbaarheid weg te nemen.
Dus eigenlijk ben je gewoon fatsoenlijk gevaarlijk, zeg maar.
Ja, ja.
Zoiets.
Ja.
Nou. Fijn dat ik weet wat je achtergrond is, wat je aan het doen bent. En de algemene verordening gegevensbescherming, hè, dat is de volmondige uitspraak van de AVG.
Klopt.
Wat is het ontstaan, feiten, achtergronden? Vertel eens.
Het is een Europese verordening. En wat die eigenlijk doet, is hij vervangt de privacywet die we nu op dit moment nog hebben.
Want
en dat is de wet bescherming persoonsgegevens. En die is inderdaad ontoereikend. Hè. Als je kijkt, onze huidige privacywet die stamt uit 2001. En die is eigenlijk gebaseerd op een Europese richtlijn uit 1995. Nou, in begin jaren 90 werden de eerste mensen in Nederland aangesloten op het internet. Dus privacykaders en richtlijnen die er toen waren, ja, dat hield nog niet zoveel rekening met zeg maar de digitale samenleving. Hè. Ik bedoel, toen zaten we nog niet zo online en toen gaven we nog niet zo makkelijk al onze persoonsgegevens weg.
We konden niet eens bedenken dat de wereld er nu zo uit zou zien.
Nee, precies. Nee. Hè. Ik bedoel, dat kunnen we ook. We kunnen ook voor nu niet 5 jaar vooruitkijken. We weten niet precies.
Gaat heel snel.
Het gaat heel snel, de ontwikkelingen. Zo is het dus ook op privacygebied gegaan. Dus het was eigenlijk ook de hoogste tijd om daarvoor te zorgen dat die wetten en regels weer een beetje gaan aansluiten op de realiteit waarin we leven. Ja, dus daarom is die nieuwe wet dan geïntroduceerd. Dat is dan een verordening op Europees niveau. Dat betekent dat die voor alle Europese lidstaten geldt. Zonder dat ze daar dat moeten vertalen nog naar een nationale wet. Dus het is geen richtlijn zoals vroeger het geval was. Maar het is echt een verordening. En hij is in mei 2016 is die aangenomen. En toen heeft men eigenlijk gezegd van, nou, dan hebben organisaties 2 jaar de tijd om zich erop voor te bereiden en ervoor te zorgen dat ze op 25 mei 2018 er klaar voor zijn. En je gaf net zelf al aan, ik heb er de laatste tijd veel over gehoord en ik weet eigenlijk nog niet zoveel en niet voorbereid, maar daarin ben je niet alleen. Ik ken veel bedrijven en organisaties, met name ook we hebben de kleine zelfstandigen en verenigingen en dat soort partijen, ja, die zijn ook nog niet voorbereid. Hè.
Nee.
Die krijgen zoveel informatie dat ze eigenlijk door de bomen het bos niet meer zien.
Nou, het leeft in ieder geval wel. Ik zit ook bij een kring van de Vrouwelijke Ondernemers Molenwaard. En dan zie je wel hoeveel mensen met privacygegevens sowieso bezig zijn binnen bedrijven. Maar ook wat ze allemaal moeten regelen. En oh, ik moet zoveel. Dan denk je, ja, wat gaat daar allemaal in om dan? Ja. En volgens mij heb jij ook bedrijven, ondernemers en verenigingen erg goed in beeld deze weken. Klopt dat?
Ja, zeker, zeker. Ik heb afgelopen week al een informatieavond is er georganiseerd waar ik sprak voor ondernemers hier in de regio. Volgende week is er nog een informatieavond voor verenigingen. Daar zal ik ook spreken. En ja, ik merk ook gewoon bij mijn eigen klanten. Ze huren me vaak in om ze te helpen met een stukje informatiebeveiliging. Maar naarmate dat die deadline van die AVG dichterbij kwam, ging de aandacht daar ook steeds meer naartoe. En werd mij op een gegeven moment ook gevraagd van ja, kun je ons daar niet ook even mee helpen? Want ja, we weten het eigenlijk niet. Hè. We hebben wel wat hulp nodig om ons een beetje in de goede richting te sturen.
Ja, dus maar er komt veel bij kijken.
Ja, er komt heel veel bij kijken.
Dus,
ja,
nou, ik hoor er zo graag meer over. Ik kijk even, er komt de muziekje in en dan...
Ja.
Gaan we daar voor alles even op inzoomen?
Ja, doen we.
En voor de luisteraars zijn we vooral bezig met de verordening gegevensbescherming. Dennis, nou, je hebt wat feiten, wat gegevens, wat achtergronden gegeven. Je gaf al aan, ik ben vooral voor bedrijven, ondernemers en verenigingen bezig. Ook met veel voorlichtingen binnen de gemeente.
Ja.
Vertel eens wat daarover.
Nou, dat zijn op zich altijd wel interessante avonden. Mensen komen toch een beetje verwilderd binnen van, ja, we weten het niet meer. En dan ga ik gewoon vertellen, dan heb ik een bepaalde structuur. Hè. Ik probeer dat een beetje pragmatisch te houden, want het moet allemaal ook wel werkbaar blijven. En dan heb ik een soort 5 stappen waar organisaties hebben, waarvan ik zeg, nou, als je ergens begint, hè, begin dan daarmee. En dan tussentijds worden er heel veel vragen gesteld van hele basale praktische dingen waar organisaties tegenaan lopen. Bijvoorbeeld, mag ik persoonsgegevens eigenlijk wel mailen? Hoe zit het eigenlijk met e-mail? Is e-mail voldoende veilig? Dat is dan eigenlijk de achterliggende vraag. Want de wet zegt dat je voldoende maatregelen moet nemen om persoonsgegevens goed, om daar verantwoord mee om te gaan en ze goed te beschermen. Nou, dat zijn hele lastige vragen. Je ziet daar ook, als je nu gaat praten met bijvoorbeeld juristen, ja, zo'n wet is een open norm. Ja, dus als je 5 juristen spreekt over hetzelfde onderwerp, krijg je bij wijze van spreken 5 verschillende antwoorden.
Dat is een lastige dan inderdaad.
Ja, dus er is ook nog geen jurisprudentie. Hè. Er zijn nog geen rechters die zich over bepaalde zaken hebben uitgesproken. Want ja, de wet is feitelijk nog niet echt in werking getreden. En dat gaat allemaal pas gebeuren op het moment dat we er met z'n allen echt actief mee gaan werken.
Ja.
Maar goed, ik vertel dan altijd, hè, je hebt bijvoorbeeld voor e-mail, je hebt een website vanuit de Nederlandse overheid, www.internet.nl. En daar kun je je domeinnaam invoeren voor zowel je website als je e-mail wordt dan gecontroleerd of je voldoende beveiligingsmaatregelen hebt genomen. En als je daar dan aan voldoet, dan ben ik altijd geneigd om te zeggen van nou, dan mag je best wel beperkt persoonsgegevens van de normale soort, dus niet bijzondere persoonsgegevens, want die bestaan ook nog eens een keer, maar van de normale soort mag je dan best wel beperkt via de e-mail versturen.
Dus ik kan nu checken of mijn website, die ik zou hebben, ja, die heb ik trouwens wel, en of de mailadressen die ik in beheer heb van mezelf, of die valide zijn. Dat zou nu wel kunnen.
Niet zozeer of de e-mailadressen zelf valide zijn, maar of de omgeving waar je gebruik van maakt om mails te sturen,
mm-hmm.
of die voldoende ondersteuning biedt voor standaarden die de veiligheid beter kunnen garanderen.
Oké, en waar kun je dat als bedrijf of burger doen? Want je noemde het net, maar ik ga hem zelf ook even opschrijven nog een keer.
Dat is internet.nl.
Gewoon internet.nl?
Ja.
Nou, dat is
dat is heel makkelijk en het geeft een heel duidelijk overzicht dingen die wel en niet goed geregeld zijn. En je kan, er zit ook een e-mailadres bij waar je ook naar kunt mailen op het moment dat je dus nog bepaalde vragen hebt of als er onduidelijkheden zijn.
Ja, en je hebt het over gewone gegevens of echt privacy, wat zijn nou persoonsgebonden?
Nou, je hebt de normale persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens.
En wat is normaal en wat is bijzonder?
Nou, bijzondere persoonsgegevens die zijn limitatief opgesomd in de wet. Bijvoorbeeld medische gegevens, dus mm-hmm. van jezelf, of biometrische gegevens, of gegevens over je godsdienst. Dat zijn allemaal, dat wordt gezien als een bijzonder persoonsgegeven. En de wet zegt eigenlijk, het is verboden om bijzondere persoonsgegevens te verwerken, tenzij er wordt voldaan aan een aantal expliciete voorwaarden. Waarvan de belangrijkste is dat je ze mag verwerken op het moment dat je nadrukkelijke toestemming heeft gekregen van degene van wie de persoonsgegevens zijn. Hè, dus als ik moet eigenlijk mijn ik moet zeg maar dan een akkoord geven als iemand van mij bijzondere persoonsgegevens wil vastleggen.
Oké, en normale persoonsgegevens is gewoon je naam en je adres of je naam en je geboortedatum.
Precies, je e-mailadres, je naam, je adres. Dat gaat heel ver. De wet zegt eigenlijk alles wat direct of indirect te herleiden is naar een persoon wordt gezien als een persoonsgegeven.
Ja. Nou, dat kan ik nog wel koppelen. Dat is niet zo moeilijk.
Ja, maar ook wanneer, want in het verleden leefde nog wel eens het beeld dat iets alleen maar een persoonsgegeven is als je ook in staat bent om een gegeven zeg maar te vertalen naar wie het dan daadwerkelijk is. Hè. Neem bijvoorbeeld even als voorbeeld het kenteken. Maar vroeger zei men dan, ja, maar een kenteken is alleen maar een persoonsgegeven voor de medewerkers van de RDW. Want die hebben een database waarin staat van wie welke auto is. Maar de AVG zegt eigenlijk nee. Een kenteken is een uniek identificeerbaar iets en is daarmee een persoonsgegeven. Want als ik iedere keer overal alle kentekens ga opschrijven en ik filter vervolgens jouw kenteken eruit, ja, dan weet ik misschien nog niet hoe jij heet, maar dan weet ik wel waar je allemaal geweest bent, hoe hard je misschien wel hebt gereden en dat soort dingen. Zo moet je dat eigenlijk dan zien. Dus daarom zien ze eigenlijk dat soort gegevens die indirecter zijn ook als een persoonsgegeven.
Ja. En voor bedrijven.
De e-mail is dan een veel voorkomende vraag, want e-mail wordt natuurlijk heel veel gebruikt. Hè, de vraag die ik ook wel krijg van, ja, mogen we eigenlijk nog wel nieuwsbrieven gaan versturen? Daar zijn ook bepaalde regels voor. Nou, sommige daarvan zijn ook in de telecomwet zijn die geregeld. Niet alleen maar in de privacywet. En daarvoor geldt eigenlijk van, je mag met commerciële uitingen, mag je eigenlijk alleen maar iemand benaderen op het moment dat je daar ook weer een toestemming voor hebt gekregen. Dus iemand die zich inschrijft op een nieuwsbrief, die geeft daarmee ook expliciet akkoord dat het is toegestaan. Er zijn allemaal spamregels, dus je mag niet zomaar e-mailadressen gaan verzamelen op het internet en iedereen maar reclame gaan sturen van je bedrijf. Hè? Van koop mijn spullen, doe dit, doe dat.
Ja, nou, ik kreeg vanochtend nog een mailtje binnen en ik heb ook gelijk even vriendelijk verzocht of ik uit de maillijst kon. Want ik dacht, hoezo stuur je mij wat?
Ja, precies.
Ik dacht ook, ja. Zal wel weer aan mijn mailadres gekomen zijn.
Ja, nou, soms gebeurt dat ook omdat je al klant bent of bent geweest bij een organisatie en dan geldt een uitzondering. Dan mogen ze wel een commerciële boodschap sturen in de vorm van een nieuwsbrief of iets met aanbiedingen of iets dergelijks. Maar als ze dat doen, in alle gevallen zijn organisaties wel verplicht om ervoor te zorgen dat jij je weer heel makkelijk kunt uitschrijven. De zogenaamde opt-out.
Ja.
En dat moet laagdrempelig zijn, dat moet jou geen moeite kosten als particulier zijn. Jij moet kunnen zeggen, nou hartstikke prima, ik wil dit niet meer, klik hier en klaar.
Ja.
Ja. Organisaties vragen ook wel eens, want ze horen heel veel over een bepaalde rol, een functionaris gegevensbescherming. Nou, moeten we
ben
die
ik
dan,
ook officieel geworden.
Moeten we die dan aanstellen? Nou, dat ligt een beetje aan het type organisatie natuurlijk, maar met name in de kleinere organisaties, nou, doorgaans hoeven ze geen functionaris gegevensbescherming aan te stellen. Dat wil niet zeggen dat ze verder niet aan de wettelijke regels of plichten moeten doen, maar er is niet een formele rol nodig die je ook dient aan te melden bij een autoriteit persoonsgegevens. Dus dat is vaak niet nodig. Dat hoeft eigenlijk alleen maar voor overheden en voor publieke organisaties. Of organisaties die op een grote schaal individuen monitoren of op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken. Nou, voor de meeste bedrijven geldt dat niet.
Nee.
Dus een functionarisgegevensbescherming hoeven ze dan niet, die hebben ze niet formeel aan te stellen, zeg maar.
Maar je hebt natuurlijk wel veel mensen die met allerlei dossiers werken omdat ze mensen begeleiden op wat voor manier dan ook.
Ja, klopt.
Die hebben daar wel mee te maken.
Ja, het werken, mensen werken gewoon met persoonsgegevens en de wet zegt ook niet dat dat verboden is. Hè, want ik probeer altijd maar zo te zien, de wet probeert niet om dingen onmogelijk te maken, maar die probeert wel te borgen dat als je met persoonsgegevens werkt, dat je dat een beetje op een verantwoorde manier doet. Hè, en de wet geeft daar bepaalde kaders voor, wat er dan wordt verstaan onder verantwoord en wat daarvoor nodig is. Maar het is niet bedoeld om het onmogelijk te maken. Dus de doorgaans is het zo dat het werk wat mensen nu al doen, dat kunnen ze ook gewoon vaak blijven doen. Er komt maar weinig tegen dat organisaties nu dingen doen waarvan ze echt zeggen, oh ja, nee, maar dit moet echt zo anders, dan moeten we echt eens gaan nadenken of we nog wel bestaansrecht hebben. Dat kom ik niet heel vaak tegen.
Nee, nou, dat klinkt heel gezond.
Ja.
En wat voor vragen of zaken lopen mensen tegenaan? Want je hebt van de week een voorlichting al gegeven, er komt er nog een aan.
Ja, nou, je hebt natuurlijk de e-mail, de functionaris gegevensbescherming die ik zojuist al genoemd heb. Wat ik ook veel als vraag krijg, met name ook uit de verenigingen, hoe moeten we omgaan met foto's?
Ja.
Mag ik foto's nou zomaar, mag ik die nou zomaar plaatsen? Mag ik die nou zomaar online zetten? Ja, en dat, dan wordt het eigenlijk weer heel complex. Want de AVG zegt eigenlijk, als je puur naar de AVG kijkt, zegt hij, ja, als je een foto wil plaatsen, dan heb je toestemming nodig van de betrokkenen. En als iemand, als het een foto is van iemand onder de 16 jaar, dan moet die toestemming gegeven worden door een ouder of verzorger. Maar je hebt daarnaast ook weer een heleboel wetten die iets zeggen over vrijheid van meningsuiting, journalistieke vrijheid, het recht op informatie. En dat is ook weer een regel die je kunt toepassen om te zeggen van, nou ja, ik vind wel dat ik dit gewoon mag publiceren. Waarbij je dan wel altijd zelf de afweging moet maken of het privacy, de privacy van degene op de foto niet heel hard geschonden wordt.
Maar ik denk dat daar dan de rechtszaken over gevoerd gaan worden.
Nou ja, dan
omdat
gaat,
die wetten dan
daar gaat vast
tegenstrijdig zouden kunnen worden uitgevoerd.
Ja, precies. Hè. Je kan dat op meerdere manieren interpreteren. Dit zijn ook van die typische voorbeelden. Als je daar met juristen over gaat praten, ja, daar hebben ze allemaal wel een specifieke mening over, waar toch wel in de nuances wat verschillen gaan optreden. En er gaat vast iemand zijn na 25 mei die zegt, ja, ik wil dit niet en ik ga daar eens een beetje trammelant maken en eens kijken wat de rechter daarvan gaat zeggen. Ja. Gaat ongetwijfeld gebeuren, als het niet al gebeurd is vanuit de oude wet.
Nou zitten Sander en ik in de schoolwereld. Daar wordt natuurlijk heel veel even op Facebook of in een nieuwsbrief geplaatst. Of is een foto in het klaslokaal of in de gangen. In scholen was het vaak zo dat je per jaar of gewoon voor de schoolloopbaan ouders daarvan op de hoogte stelde en een handtekening vroeg van, joh, mag dat of niet?
Ja.
Moet dat nu per foto? Want dat krijg ik dan binnen, klopt dat?
Nee, je hoeft dat niet per se per foto te regelen. Wat ik vaak ook als advies geef aan verenigingen is, als ik zeg van, nou, als je het nou wil regelen met de toestemming, dan kan dat ook in de ledenvergadering, dat het gewoon een formeel stuk wordt en dat je daarin vastlegt dat bij evenementen of op de normale trainingsavonden dat er wel eens foto's gemaakt kunnen worden en dat die dan geplaatst worden op social media of op de website. En dan kan er een soort algemeen akkoord kan er gaan gelden, zeg maar, voor die foto's. Want het is natuurlijk feitelijk niet te doen om iedere keer bij iedere foto te gaan kijken wie staat er op die foto. En dan aan die persoon te vragen van, ja, mag ik deze foto plaatsen? En mag ik deze foto? Ja, dan wordt het onwerkbaar.
Ja.
En dat is niet het doel van de AVG.
Nou, dit geeft al wat lucht, hoor, wat ik nu hoor.
Ja. Dus wat wel interessant is, ik sprak van de week met een klant van me en met de juristen. En daar maken ze altijd foto's voor in het jaarverslag. En mensen die geven dan toestemming. En zij zeggen van, ja, stel nou, ik heb het jaarverslag en het is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en staat op onze website en na een jaar trekt iemand die toestemming in. Moet ik dan dat verslag weer gaan terugtrekken en een nieuw verslag deponeren bij de Kamer van Koophandel? Ja, ik vond dat eigenlijk wel een hele interessante vraag. En daar heb ik ook eens met een andere jurist over gepraat. En die kwam toen met het idee van, ja, misschien moet je dan wel vragen om een soort eeuwigdurende overeenkomst of een akkoord. Ja, dan gaan bij juristen de nekharen al recht overeind staan. Maar ik kan me er wel als ik, want ik ben pragmatisch. Ik ben geen jurist natuurlijk van huis uit. Dus ik kan me daar op zich wel iets bij voorstellen.
Maar ik kan me ook voorstellen dat een gezinssituatie zo verandert. En er zijn natuurlijk ook wel eens levensbedreigende situaties dan, helaas.
Ja.
Waarbij dat soort dingen toch veranderen.
Ja, nee, precies. Hè. Dus er is altijd een uitzondering op de regel te verzinnen. Dat is in dit geval ook zo. En in dat geval ben ik natuurlijk geneigd om te zeggen, ja, dan moeten we wel rekening houden met de privacy van de betrokkenen.
Ja.
Dus als dat echt zwaar gaat wegen.
Maar eigenlijk heb je daar toch geen wet voor nodig. Dat is gewoon een menselijke maat.
Ja, maar dat geldt natuurlijk voor heel veel dingen. Maar wat je ziet is dat in de digitale samenleving bedrijven een flinke datahonger hebben. Die willen alleen maar verzamelen en alles vastleggen. Op een gegeven moment moet je dan een beetje op de rem kunnen trappen. En daar is blijkbaar een wet voor nodig om dat voor elkaar te krijgen.
Ja. We gaan zo eens verder praten. Kijken wat je nog, in ieder geval ook voor bedrijven, verenigingen, nog kwijt wil. Maar dan maken we gelijk eens een overstap naar alle particulieren en de gewone luisteraars op dit moment.
Ja.
En er kwamen ook vragen binnen tijdens dit mooie muzieknummer. Dennis, ja. Een vraag van luisteraars nieuwsbrief, die gewoon een niet-commerciële nieuwsbrief, niet-commerciële instelling. Is het knopje afmelden voldoende?
Je mag, als je een vereniging bent, dan heb je geen toestemming nodig om aan je leden een nieuwsbrief te versturen op het moment dat het de nieuwsbrief alleen maar gaat, zeg maar, over het rijlen en zeilen binnen de vereniging. Hè, dus daarover mag je gewoon een e-mail sturen, een nieuwsbrief sturen. Maar de optie om je vervolgens uit te schrijven van die nieuwsbrief, die moet altijd gegeven worden. Hè, okay. Dus de opt-out is altijd verplicht aanwezig.
Ja, nou, dan is hiermee deze vraag denk ik wel voldoende beantwoord.
Klopt.
Ook een vraag van een vereniging. Nou ja, een vereniging heeft leden. Daar is dan een ledenbestand. Natuurlijk vaak ook digitaal, in welke computer dan ook. Of misschien zelfs nog wel een papieren lijst. De meeste mensen draaien ook nog wel wat uit tegenwoordig.
Ja.
Wat moet je nu als vereniging doen? Daar gaat als goed is ook nog wel een informatieavond over.
Ja, volgende week dinsdag is er nog een informatieavond. En via de website van de gemeente Molenwaard kunnen de mensen zich daar nog voor aanmelden. Volgens mij zijn er nog wel plaatsen, maar dat weet ik niet zeker. Dat regelt de organisatie.
Maar voor nu is die vraag te beantwoorden.
Precies,
moet je informeren? Wat mogen mensen bij je eisen?
Wat belangrijk is, is dat je... je mag natuurlijk gewoon een ledenbestand bijhouden. Nou, je moet natuurlijk even nadenken, welke gegevens leg ik daar allemaal in vast? Hè? Heb ik die gegevens allemaal nodig? Hè, want de wet zegt eigenlijk, ja, je moet het doen met een minimale set aan persoonsgegevens en niet meer dan dat. Hè? Dus dat is iets om even over na te denken. Wat je vaak ziet is dat er bijvoorbeeld een ledenlijst beschikbaar wordt gesteld aan andere leden. Hè, dat men kan zien wie is er allemaal lid van ons clubje, om het zo maar even te zeggen. Die mag je ook beschikbaar stellen, maar dat moet je wel voor zorgen dat dat niet publiek beschikbaar is. Dus dat moet bijvoorbeeld op de website op een afgeschermde pagina staan die alleen maar voor de leden toegankelijk is. En het is dan ook verstandig om weer de ledenvergadering met zo'n besluit in te laten stemmen.
Ja.
Verder heb je natuurlijk te maken met een stukje beveiliging, hè, van de persoonsgegevens, hè, van de ledenadministratie. Hè, misschien staat het wel op een laptop of staat het in een ander platform ergens opgeslagen, waarbij meerdere vrijwilligers er eventueel bij kunnen. Dat is ook allemaal toegestaan, maar je moet wel zorgen dat de beveiliging goed geregeld is. Dus als je gebruik maakt van je eigen laptop, heel plat gezegd, zorg dan dat je de updates goed installeert, dat je een goed wachtwoord hebt. Hè, dat soort zaken, die zijn allemaal belangrijk. Als je je ledengegevens verwerkt in een pakket van bijvoorbeeld een bepaalde leverancier, vraag dan eens aan die leverancier van, hey, hoe heb je dit eigenlijk geregeld? Kun je mij dat eens vertellen? Heb je dat ergens staan? Heb je dat ergens opgeschreven? Ja, dat is helemaal geen rare vraag. En een leverancier die zijn zaken een beetje goed op orde heeft, die komt dan ook met een goed verhaal.
Hè. Ja.
Ik kom in de praktijk wel eens tegen dan dat ik aan een accountmanager vraag van, nou, hoe hebben jullie eigenlijk, beste leverancier, de bescherming van jullie gegevens geregeld? Ja, en soms krijg ik meteen een goed verhaal en dan krijg ik allemaal documenten waarin ze het helemaal hebben beschreven. Dan denk ik, nou, prima, weet je wel, dan heb ik geen vragen meer.
Maar even praktisch thuis, ik kan thuis inloggen op mijn werk en bij gegevens.
Ja.
Ik moet even een telefoontje opnemen, ik moet even naar de wc, naar de keuken en... Ja, ik ga dan niet helemaal computer afsluiten. Iedereen kan daarbij.
Ja, ja. En,
is dat heel
je
erg?
In
mijn huisgezin natuurlijk. Want
ja, precies.
Ga dat niet doen op een verjaardag, want dan zit ik gewoon op een verjaardag. Maar...
Nou ja, weet je, maar je moet, ja, is dat heel erg? Dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van de situatie. Het ligt er ook aan wat voor gegevens waar je op dat moment mee bezig bent. Maar ik vind als jij voor een organisatie werkt, dat jij ook zelf een bepaalde verantwoordelijkheid hebt om ervoor te zorgen dat die gegevens niet zomaar in handen van derden komen. En natuurlijk mag jij er thuis van uitgaan dat leden uit het gezin geen kwade bedoelingen hebben met gegevens die op jouw laptop staan. Dat zou een hele rare situatie zijn, denk ik. Maar in bedrijven bijvoorbeeld waar medewerkers met elkaar in dezelfde ruimte zitten of op een zaal zitten of gewoon in een kantooromgeving. Ja, daar adviseer ik altijd, loop je weg, vergrendel je scherm dan even.
Ja, oké. Okay.
Dat zijn belangrijke maatregelen.
Ik hoop dat in ieder geval deze vraag die via het bellen binnenkwam voldoende beantwoord is. Even bedrijven, zijn er nog iets? Waar moet je me nou denken bij beveiligen? Voor we echt naar de personen gaan?
Nou ja, bedrijven kunnen natuurlijk heel veel doen om de beveiliging op orde te hebben. Een belangrijke tip die ik zojuist al gaf, heeft ook met die website en die e-mailomgeving te maken. Zorg ervoor dat het goed geregeld is. Nou, als ik zo vrij mag zijn om een voorbeeld te geven, jullie eigen website.
Heb je vast even gecheckt.
Voor mijn komst naar de studio heb ik daar nog even naar gekeken. En daar zie ik bijvoorbeeld dat je een contactformulier hebt staan, waarin je mensen vraagt naam en e-mailadres in te vullen en een boodschap. Maar de verbinding is geen beveiligde verbinding. Hè. Het is geen HTTPS-verbinding met een slotje.
Okay.
En de wet zegt eigenlijk op het moment dat je persoonsgegevens verwerkt, hè, en de mogelijkheid tot invullen van zo'n contactformulier is verwerken, ja, zorg er dan voor dat die website een beetje beveiligd is. Hè. Dus eigenlijk ben je verplicht om zo'n certificaten installeren, zo'n beveiligingscertificaat. Hè, zodat de verbinding vanuit de browser van de bezoeker en naar de server waar de website op draait, dat die beveiligd is.
Oké, dat is een heel simpel voorbeeld.
Dat zijn simpele voorbeelden en ik kom ze heel veel tegen, want ja, bedrijven vergeten dat of ze hebben er geen erg in of ze weten niet hoe ze het moeten doen.
Ik heb ook een website waar mensen even contact kunnen zoeken en ja, dat moet dus ook inderdaad nagaan. En hoe regel ik dat? Ja. Dan heb ik wel mensen in de ICT-omgeving, maar...
Precies.
Het is een hele waardevolle tip, dankjewel.
Ja.
Zeg, luisteraars, je zit niet in een bedrijf, je hebt er weinig mee te maken. Vereniging ook even niet mee te maken. Maar ja, onze gegevens liggen overal en liggen waarschijnlijk ook overal op straat.
Ja.
Wat is nou belangrijk voor thuis, gewoon als burger, om te weten?
Ja. Nou, ik vraag wel eens aan mensen van, heb je iets te verbergen? He, en er zijn altijd, ook bij die informatieavonden vraag ik dat natuurlijk ook. En stel je hebt een zaal met 50 mensen, heb je altijd ongeveer de helft die denkt, ja, ik heb niks te verbergen. Iedereen mag alles van me weten. Maar dat klopt gewoon niet. He, want iedereen heeft wat te verbergen. He, er zijn altijd dingen, jij weet nu dingen, je hebt dingen in je hoofd waarvan je liever niet dat nu op de radio zegt. He, of die je liever niet tegen mij zegt.
Bedenken, maar ze zijn er vast. Maar ze zijn er.
Waarom doen we de deur dicht als we naar het toilet gaan? Waarom kleden we ons eigenlijk aan als we naar buiten gaan? Waarom praten we niet open over salaris met al onze collega's? Dat zijn allemaal dingen die aangeven, je hebt wel wat te verbergen. Dat is een soort eigenwaarde. Het is een soort bestaansrecht wat je eraan kunt ontlenen. Je hoeft niet alles te delen met anderen. Als je ook kijkt naar bijvoorbeeld op de zwarte markt, waar data verhandeld wordt. Mensen hebben dan vaak het idee dat ze niks te verbergen hebben, maar een profiel van jou met een kopietje van je paspoort, daar wordt gewoon in de zwarte markt wordt daar gewoon $25 per profiel voor betaald. Dus een hacker die een grote database hackt met allemaal kopietjes paspoorten, waar duizenden gegevens in zitten, ja, die kan die gegevens gewoon verkopen. Dus data heeft gewoon waarde.
Data heeft waarde, alleen als burger of gewoon persoon denk je, ja, wat heb je daar dan aan?
Nou, je moet je dus heel erg bewust zijn.
Dan heb je een kopie van mijn paspoort, zo wat? Wat?
Nou, met een kopie van je paspoort kun je bijvoorbeeld identiteitsfraude plegen.
Okay.
Er is een heel leuk boek van Maria Genova, Komt een vrouw bij de hacker, heet dat boek. En daarin staat een voorbeeld van een meneer die, als ik me goed herinner, die is in de kroeg en die laat zijn portemonnee eventjes op de bar liggen als hij naar het toilet gaat. Daar heeft iemand toen zijn rijbewijs uit zijn portemonnee gestolen. En een week later kwam hij in één keer in de problemen, omdat de instanties hadden gezien dat hij 3300 auto's op zijn naam had staan. Iets in die richting. Dit is een echt gebeurd voorbeeld, wel van een aantal jaren geleden. Maar die meneer, toen was identiteitsfraude nog niet zo'n ding. Was het heel moeilijk om daar nog erkenning voor te krijgen. Die meneer heeft uiteindelijk 8 jaar ondergedoken gezeten, omdat die, ja, de bewijslast ligt bij jezelf. Dus jij moet dan bewijzen dat je dat niet gedaan hebt. En ja, hoe ga je nou bewijzen dat jij niet 3300 auto's hebt, maar dat ze criminelen zijn die jouw gegevens daarvoor misbruikt hebben om die auto's zogenaamd op naam te zetten? Ja, dat is heel vervelend.
Ja, nou ja, hier zijn wel heel veel films ook op gebaseerd in het verleden. Eigenlijk nog voor dit tijdperk waarin dit zo
maar dat zijn ook dingen die gewoon echt gebeurd zijn. Maar er zijn ook voorbeelden waarbij het wat dichter bij huis komt. Ik was gisteren met een hele goede vriend van me bij een grote elektronicazaak. Met een logo met rode letters. En dus dan sta je in de winkel, dan sta je met een verkoopmedewerker te praten. En heb je een aantal producten uitgekozen en dan wordt er een bonnetje gemaakt. En dan wordt gevraagd, ja, mag ik even uw postcode en uw naam? Ik zeg, ja, waarom heb je dat nodig? Ik ben daar heel alert op, een stukje beroepsdeformatie. Ik zeg, ik kom hier iets kopen van een paar tientjes. Dan heb je toch niet al die gegevens van me nodig? Ja, nee, we vragen het altijd maar en het is niet verplicht. Nou, oké. Ik zeg, vul maar wat in, wat jij wil. Ik zeg, maar ik ben niet, ik heb geen zin om dat allemaal af te geven. Heb ik een bonnetje met producten, loop ik naar de kassa. Daar wordt dat natuurlijk allemaal nog een keer gescand en gecontroleerd. Word ik bij de kassa voor de tweede keer gevraagd, wat is uw postcode? Ik zeg, nou, dat staat ook niet op het formulier wat ik je net gegeven heb. Ik zeg, dat hoef ik niet af te geven. Ik zeg, ik kom hier iets kopen voor 2 tientjes. Je hoeft dat allemaal niet te weten. Het was om de tweede keer werd mij dat gevraagd.
Ja.
Toen hadden we afgerekend, liepen we naar buiten, kregen we ook nog eens een keer een kaartje mee waarbij je online kon controleren of je iets gewonnen had. Het staat dan zo'n unieke code op. En ja, je mag 3 keer raden wat er gebeurt. Als je online gaat en je gaat dat kijken, dan vragen ze je eerst om een heel formulier in te vullen met allemaal persoonsgegevens. En daarna pas gaan ze je zeggen of je gewonnen hebt. En dit geeft gewoon aan, dat was ook het voorbeeld van de zwarte markt, die data die heeft gewoon waarde. Hè? Mensen gebruiken gratis online diensten zoals Dropbox en Google Drive en dat soort zaken. Ja, dat kost niks. Nee, het kost geen geld. Hè? Maar waar denk je dat die bedrijven dat van betalen? Hè? Facebook heeft miljoenen gebruikers en geen enkel van die gebruiker betaalt. Ik kan niet gratis diensten zomaar leveren. Hè. Ergens moet het geld vandaan komen. Hè, want het is een kapitalistische wereld.
Ja.
Hè, dus zij verdienen geld op basis van de data die je hebt. Hè, want zij weten heel goed wie jij bent, wat jouw interesses zijn. Daardoor kunnen ze heel gericht adverteerders aantrekken die weer reclame maken voor. Dus al jouw persoonlijke gegevens, die hebben heel veel waarde voor bedrijven. Hè, en bedrijven willen dat dus ook heel graag verzamelen. Hè, neem het voorbeeld van die elektronica-zaak. Ik ben 10 minuten binnen en ik word eigenlijk tot 3 keer toe verleid om mijn persoonsgegevens af te geven.
Ja.
En dan denk ik, ja, ik vind dat niet goed. Want dat is nergens voor nodig.
Dan kijk ik even naar Sander. Die heeft vast ook nog een mooi muziekje. En dan hoop ik dat we daarna ook een beetje kunnen gaan afronden met wat kunnen we dan doen? Heb je topstips? Waar let ik op? Wat mag je vooral vragen of eisen als ze inderdaad iets met je paspoort of een kopietje of wat? Hoe werkt dat?
Ja.
Ondertussen, de tijd loopt en Dennis, je hebt zoveel te vertellen en ook waardevol, ik word er helemaal in meegenomen. Maar we hebben ook nog maar korte tijd en we gaan afronden. Bewustwording, ik denk dat dat het woord is. Ook als luisteraar, jij gaf aan, kopietjes van een paspoort. En denk, daar ga ik nu dan alert op zijn, maar hoeveel hebben ze al van me? En wanneer mag je dat nou wel vragen, wanneer niet?
Ja, bedrijven hebben al heel veel. Je ziet ook dat organisaties veel beter leren wat ze wel en niet mogen vragen. Maar in het verleden is het wel eens voorgekomen, wilde ik bijvoorbeeld een auto huren. En dan stond ik bij die balie op zaterdagochtend in mijn vruiskleding, om het zomaar even te zeggen. En dan is het van, mag ik even een kopietje van hun paspoort maken? Nee. Want daar staat mijn BSN-nummer op en dat mogen ze niet eens vragen. Ze zijn eigenlijk al wettelijk een overtreding op het moment dat ze het vragen. Maar er staat een hele rij achter je, allemaal mensen die willen.
En wat zeggen ze dan? Nee, maar dan mag ik de auto niet meegeven.
Nee, dan mag ik
en je
niet
wil
meegeven.
Die auto mee. Oké, dit gaat weer gebeuren. Want bedoel, jij bent dan alert, wij nog niet, maar we worden nu alert als luisteraar.
Ja.
En dan?
Nou, in dat geval, je moet voor jezelf een keuze maken. Hè? Dus ik heb toen gezegd van, je mag het niet vragen. En de persoon achter de balie, zeg maar, die zegt, dit is de procedure. Ik zeg, dan ga maar even bellen, ik heb tijd. Ja, dus hij ging even weg, even bellen en toen kwam hij terug. Nee, u heeft inderdaad gelijk, u hoeft het niet af te geven, maar ik wil wel graag eventjes uw identiteitsbewijs inzien, zodat ik even kan verifiëren dat u zegt wie u bent te zijn.
Okay.
Nou, dat is prima, daar heb ik geen moeite mee, daar is zo'n ding ook voor bedoeld. Maar het zomaar overal achterlaten van die kopietjes, ik ben daar heel voorzichtig mee. Maar ik heb net uitgelegd wat de consequenties daarvan kunnen zijn, als dat op straat belandt in verkeerde handen terechtkomt. Dus ben je daar gewoon bewust van, ben er mee bezig. Stel ook gewoon die vraag.
Ja.
Daar begint het denk ik mee.
Wat heb je nog meer aan belangrijk, een top 5, de tips voor de luisteraar?
Ja, nou er zijn een aantal dingen die je thuis ook kan doen. Hè. Dat zit er vaak ook gewoon je eigen internet en computergebruik. Want op de laptop, iedereen slaat er foto's op, salarisstrookjes, alles staat eigenlijk op je laptop of op je pc. Dus zorg er ook voor dat goed beveiligd is. Hè. En dat zit hem enerzijds in goede wachtwoorden. Niet alleen op je laptop thuis, maar ook voor je e-mail, voor je Gmail, voor je Hotmail, voor dat soort dingen. Hè. Voor je Facebook, gebruik goed wachtwoord. De regel is eigenlijk, langer is altijd beter. Dus complexiteit is minder belangrijk. Je kan beter een wachtwoord van 20 karakters hebben, een lang zinnetje wat je gewoon allemaal achter elkaar schrijft, dan een kort wachtwoord met heel veel complexiteit. Daarnaast is het belangrijk, installeer die updates. Dus altijd updates installeren van alle software die je hebt. En gebruik gewoon een up-to-date virusscanner. Want zo'n virusscanner houdt een heleboel dingen tegen van rottigheid, programmaatjes, virussen die al jaren bestaan. En die regelmatig toch nog eens een keer terugkomen omdat hackers bedenken dat ze dat misschien nog eens een keer kunnen misbruiken om hun slag mee te slaan. Dus zorg er nou gewoon voor dat je dat gewoon geïnstalleerd hebt. Wat ik daarnaast al nog als tip geef, mensen zitten heel veel op social media. Kijk eens een keer naar de privacy-instellingen van bijvoorbeeld je Facebook. Je kan daar bijvoorbeeld instellen dat alleen maar jouw vrienden jouw gegevens mogen zien en niet maar iedereen die op het internet zit. Want hoe vervelend is het nou als jij een sollicitatiegesprek hebt en dat mensen die jou interviewen, die hebben natuurlijk jouw naam even gegoogeld en die vervolgens al die kroegentochtfoto's hebben gezien waar jij half bezopen op iedere foto. Ja, misschien wil je wel helemaal niet dat je toekomstige werkgever dat ziet.
Nee, en daar wordt natuurlijk al jaren voor gewaarschuwd. Weet ook wat je er plaatst en inderdaad voor wie het zichtbaar wil hebben.
Ik geef ook altijd als tip, foto's of filmpjes waarvan je niet wil dat ze in handen van anderen komen, maak die gewoon ook niet. Er zijn genoeg voorbeelden van zeg maar 18-plus filmpjes die mensen van zichzelf maken. Dat komt regelmatig in de media van bekende personen. Ik zeg altijd, weet je, doe dat nou gewoon niet. Want als je het maakt, het is digitaal, het kan heel makkelijk gaan rondzwerven, het kan heel makkelijk kwijtraken of in handen van iemand anders komen. Ben je daar gewoon bewust van, doe dat gewoon niet. Maak die foto niet, maak dat filmpje niet. Geniet waar je mee bezig bent, maar hou het gewoon voor jezelf.
En scherm alles af, dat is ook duidelijk.
Zeker.
Wat nog meer?
Ik denk dat we de belangrijkste zaken wel gehad hebben. Dus ben je bewust van alles wat gratis is. Daar heb je eigenlijk geen rechten. En gratis is niet echt gratis, want het kost geen geld, maar het kost wel persoonsgegevens, als het ware. Qua tips, die wachtwoorden, die updates, die virusscanner, dat is eigenlijk de top 3. Dat zijn de belangrijkste dingen.
Nou weet ik niet waar ik allemaal geregistreerd sta en hoeveel ze dan van me weten. Ja. Kan ik dat ook checken bij bedrijven?
Je hebt heel veel rechten onder de AVG, extra rechten. Dat betekent dat je eigenlijk als burger ieder bedrijf kunt benaderen en kunt vragen welke gegevens hebben jullie eigenlijk van me. Dan zijn ze verplicht om daar binnen een maand antwoord op te geven. En je hebt bijvoorbeeld ook het recht om te zeggen, ik wil mijn gegevens graag laten verwijderen. Of ik wil ze graag laten aanpassen. Of ik wil ze graag de gegevens laten overdragen naar mijzelf of naar een andere organisatie. Dat zijn allemaal rechten die je onder de AVG hebt gekregen als particulier zijnde. En die je nu kunt gebruiken om ook zelf te controleren en vragen te stellen over hoe bedrijven met jouw privacygevoelige gegevens omgaan.
Ja, oké. Nou, er zit een hele wereld achter.
Absoluut.
In ieder geval, beveiligingstips hebben we. Bewustwording, nou, daar hoop ik dan met jou, met dit interview aan bij te dragen. Verenigingen, die ga je natuurlijk nog verder informeren binnen de gemeente.
Ja,
en
klopt.
25 mei gaat de wet in.
Klopt ook.
Is nu dikke paniek en is het niet op orde is, dan ben ik ook nog strafbaar? Of?
Nou, formeel ben je wel strafbaar, maar ik denk zelf dat het zo'n vaag niet zal lopen. Je ziet dat een autoriteit persoonsgegevens die de handhaving gaat doen, die hebben ook capaciteitsproblemen. Ik verwacht ook niet dat ze bij de kleine lokale vereniging ineens op de stoep staan. Ik denk dat de focus meer in ieder geval in eerste instantie komt te liggen als grote partijen als Google en Facebook. Echt de partijen die heel veel persoonsgegevens verzamelen.
Ja.
Daar zitten ook de grootste risico's.
De digitale media waar heel veel doelgroepen gebruik van maken.
Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
Nou, volgens mij heb jij heel veel werk hieraan.
Ja, absoluut.
Ja, maar ik ben heel blij dat jij er veel van weet en dat ik je telefoonnummer heb.
Ja.
En anders kan ik je vast nog googlen.
Ja,
je zal vast iets daarop hebben gezet. Dennis, ik hoop dat je heel veel mensen uit de brand kan helpen. Ook weer dinsdagavond bij de gemeente.
Ja, dinsdagavond. En mochten luisteraars nog vragen hebben, dan mogen ze die ook per e-mail nog aan mij stellen.
Heb je een e-mailadres voor ons? Wil je dat kwijt op de radio?
Nee, dat durf ik wel te zeggen. Ik heb een website, baten.com. Dus dat is baten.com. En daar staat ook gewoon een e-mailadres op. En als er nu nog luisteraars zijn die denken, nou, ik wil toch nog iets vragen, maar ik heb de kans niet gehad of er schiet me nog iets te binnen. Dan mogen ze gewoon een mailtje sturen en dan zal ik proberen zo snel mogelijk te reageren daarop.
Maar dinsdagavond is in ieder geval de voorlichting binnen de gemeente geregeld. Dus dan kunnen ze ook hun vragen stellen.
Ook kunnen mensen nog naartoe komen en is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen.
Nou, heel erg bedankt voor deze ochtend en voor je komst naar de studio. Ik wens je veel succes met alles wat er op je afkomt.
Ja, dankjewel. Dat gaat goed komen.